in een eenheid, in het bewaren van de vrede die God ons gegeven heeft. En in liefde voor elkaar, met elkaar dat geweldige evangelie en dat zoonschap. Ja, in ons dagelijkse wandel uit mogen leven. We hebben Christus aangedaan. Wij zijn zonen van God, want, staat er in Galaten 3, vers 27, al die in Christus gedoopt zijn, doen Christus aan. Wij zijn in Christus Jezus zijn leden van zijn lichaam. Nou, dat moet u niet al te letterlijk nemen natuurlijk. Het is niet zijn lichaam dat op aarde liep en aan het kruis gegaan is, maar zijn lichaam is dat geestelijk lichaam wat we de uitgeroepen gemeente noemen, waarvan Christus het hoofd is. Dat staat er ook eigenlijk achter, in de geest met hem verbonden, in de diepste gemeenschap met Gods Zoon, zijn wij nu zelf zonen en dochters van God geworden. Soms denk ik wel eens dat we niet genoeg beseffen wat er in ons geplaatst is. En wat een kracht er voor een gelovige beschikbaar is om in een geestelijk leven met elkaar en in relatie met God vrede te hebben. God heeft zijn geest in ons gelegd toen wij tot geloof kwamen. Hij heeft ons daarmee verzegeld. We zijn beschermd tegen al die andere machten en krachten en toestanden die rondgaan in de wereld. En die verzegeling, daarvan spreekt Efeze 4 vers 30, is naar binnenin de vrijkoping. Nou, de vrijkoping, dat is een begrip dat heeft iets meer betekenis dan verlossing. Vrijkoping is verlossing met een toekomst, laat ik het zo maar zeggen. En die vrijkoping is de vrijkoping van ons lichaam van de dood en van de sterfelijkheid. En een lichaam dat verheerlijkt zal zijn. Nou, dat is Gods belofte aan ons. En soms dan hebben we zelf wel eens de neiging om het zelf te willen doen allemaal. En de ervaring dat God dingen leidt, die komt vaak pas achteraf. Terwijl het al van tevoren bekend was dat het zo is, want God woont met zijn geest in ons. En sterker nog, ook de geest van Christus woont in ons. Nou, dan hebben we drie geestelijke krachten in ons. De menselijke geest, de geest van God en de geest van onze Heer. Jezus heeft woning gemaakt in ons hart, inwoning staat er zelfs. Nou, dus God geeft ons wel, laat ik het zo zeggen, de middelen om dat in ons dagelijks leven ook uit te wandelen, laat ik het maar zo zeggen. En ook met elkaar in die verhoudingen te mogen leven, die geestelijk zuivere verhoudingen. Wij zijn dus zonen en dochters van God geworden. En mede opgenomen in zijn volkomen verbondenheid met de Vader. In Christus hebben we daarmee een alles te bovengaande mate aan genade ontvangen. Daarom zullen we onze Vader alle eer bewijzen in gehoorzaamheid aan zijn woord en hem toegewijd dienen met het verspreiden van het evangelie dat Paulus onthuld heeft. Nou ja, ik weet niet, ik verspreid het evangelie is niet zo, ik ga niet met foldertjes rond enzovoort. Maar het is fantastisch als je dat wel doet. Ik denk, de kostbaarste manier om het evangelie te verspreiden is je wandel. Niet ontzettend veel praten en anders doen, je wandel. Laat dat nou jouw geloofsbrief zijn, mag ik het zo zeggen? Dat je een wandel hebt waardig in de Heer. Dat wil zeggen open, oprecht, geen andere dingen zeggen dan je doet en geen andere dingen doen dan je zegt. Ach, dat zou fantastisch zijn, hè, als we op die manier gewoon ook in de wereld staande kunnen zijn en blijven met die geestelijke kracht die God in ons gelegd heeft. Wij zijn, staat er, nou komt er wat moeilijks hoor. Wij zijn naar binnen in Christus gedoopt. Wat volgt er op een doop? In ons geval, leden van de gemeente die het lichaam van Christus is, komt hieraan geen water te pas. Nou, goed, wil je over problemen praten, moet je over de doop beginnen. En dan moet je zeggen dat de doop in water, nou goed, zijn zelfs in, met waterdoop zijn er diverse vormen. Besprenkelen, dat gebeurt met water. Anderen die menen dat je helemaal ondergedompeld moet zijn. Ik vraag me af of dat nodig is, want het woord dopen is eigenlijk letterlijk dippen. En dat is, dan kan ook een deel van je lichaam met water in contact geweest zijn. Maar daar zijn een heleboel discussies over. Maar ik heb 2 weken geleden mogen vertellen dat iedere vorm van doop die uitgevoerd wordt met je lichaam, dat schaduwbeelden zijn van de werkelijke doop. Maar het gekke is, dat wat geestelijk waar is, dat vatten we niet, dat kunnen we niet altijd goed verstaan. En daarom geloven we dat de schaduwbeelden, die daar een beeld van vormen, dat dat de waarheid is. En dan zit je met een probleem. Want dan wordt dopen ineens heel belangrijk. En hoe wordt het dan gedoopt? En dan heb je ook nog doopformules waar je op moet letten. En het zijn allemaal, het heeft te maken met schaduwbeelden. Het zijn echt schaduwbeelden. Dat kan je op diverse plaatsen in de schrift zomaar vinden. Maar wat is dan die echte doop? Want wij zijn, dat staat hier, naar binnen in Christus gedoopt. Wat is de doop van Christus? Het kruis is de doop van Christus. Dat is de doop der dopen, als ik het zo mag zeggen. En wat is dan onze doop? Wij zijn met hem gekruisigd. Hij is aan het kruis, was zijn doop. Wij zijn met hem gekruisigd. We zijn met hem begraven. We zijn met hem opgestaan in nieuwheid van leven. En dat zijn de geestelijke waarheden die God ziet. Want God ziet ons in de Zoon. En wij zijn in de Zoon meegenomen in dat hele proces wat God hem door liet maken, opdat wij, net als hij, die is opgestaan, letterlijk opgestaan in nieuwheid van leven en verheerlijkt is, opdat wij mogen weten dat wij exact diezelfde gang zullen gaan. En we zullen opstaan in nieuwheid van leven, want we zijn met hem gekruisigd, zegt Paulus. We zijn met hem begraven. En we zijn zo in hem ook al geestelijk opgestaan in nieuwheid van leven. Nou, als u dat beseft, dan zou je dan nog terug willen naar die schaduwbeelden? Kijk, ik zeg niet dat je het niet mag doen, absoluut niet. Als u zich er happy bij voelt om gedoopt te worden, op welke manier dan ook, er staat u niets in de weg. Maar als u meent dat dat de gehoorzaamheid aan God is, dan moet ik zeggen, nee, dat vraagt God niet van u. Maar u zal er echt niet voor gestraft worden. En als u meent dat het een hulp voor u is, nou ja. Maar het geestelijke is de waarheid. En niet de schaduwbeelden. En wanneer je dus met doop bezig bent, als met zo die uitvoering van diverse doopvormen, dan bent u met schaduwbeelden bezig. En niet met de geestelijke werkelijkheid die God ons gegeven heeft. Dat is het enige wat ik ervan zeg. Dus hier komt geen water aan te pas. U begrijpt nu de achtergrond misschien wel waarom dat hier staat, zo wat ik net gezegd heb. Staat er dan in Romeinen 6 vers 3 niet, of zijn jullie onwetend dat zovelen als wij gedoopt werden in Christus Jezus in zijn dood gedoopt werden? Het gaat om een geestelijke aangelegenheid. Toen God ons in genade riep en ons geloof schonk, werden wij gedoopt. Dus, ja, en dat noemen we dan de geestesdoop. En dat staat verderop in 1 Korinthe, nou, ik moet even kijken straks. Maar daar staat dat wij naar binnen in Christus gedoopt zijn en in één geest gedrenkt zijn. Van binnen, want drenken, dat is drinken. Van binnen en van buiten, zal ik maar zeggen. We zijn volkomen geestelijk verbonden met God en met Christus. Voor de doop met water is in onze heilstijd geen plaats meer. Nog de apostel Paulus, nog wij hebben de opdracht gekregen om te dopen. 1 Korinthe 1 vers 17. Allen één in Christus. Wanneer iemand in Christus is, is hij niet meer in Adam. Zegt u dat wat? In Christus in Adam? Als we nou de mensheid even heel kort samenvatten, dan zijn er twee mensen die aan het hoofd staan van de mensheid. Adam, als de door God geschapen eerste mens, en Christus als de, ja, zeg maar, laatste Adam, die de plaats die Adam had vervangt. Nou, we weten het, Adam die had het fijn, goed naar zijn zin, en Eva die had het nog ook goed naar de zin en die zag een boom en nou, uiteindelijk kwam er nog iemand langs die zei, daar moet je eens van eten. Hè, zoals wij ook zeggen van, joh, dat is een goede slager. Nou, dat was een goede boom om van te eten. En ondanks het feit dat er waarschuwingssignalen gegeven waren, Eva at en Adam die dacht, wat moet dat nou? Dat was een probleem voor Adam. Ik denk dat Adam daar niet gelijk at. Zij was been van zijn gebeente. We waren zo hecht met elkaar verbonden, die twee. Want vroeger was dat een eenheid, hè? Want Eva was uit Adam genomen. En Eva at. En Adam wist dat als hij zou eten, zou hij ongehoorzaam zijn. En als hij niet zou eten, was hij Eva kwijt. Dat is het hele verhaal. Wat moet je dan kiezen? Nou, Adam koos voor Eva. En ten diepste was dat natuurlijk ook Gods bedoeling. Want pas mannelijk, vrouwelijk, dat is gezamenlijk de mens. Maar dat is wel een probleem. En met dat Eva en Adam van die vrucht aten, werden zij stervelingen. En dat stervelingschap is door alle mensen heen gegaan. Want Abel, Seth, Kaïn, die waren nog niet verwekt toen zij in het paradijs waren. Dat is pas, zij zijn pas verwekt, die kinderen, die nakomelingen, nadat ze gezondigd hadden. Nadat hun lichaam stervend geworden was. Nou, en die werden heel oud hoor, die mensen van uit die tijd. Maar uiteindelijk zouden ze overlijden. En dus is Adam, die eerste mens uit de aarde, die leidt ons uiteindelijk naar de dood. En nou is er de tweede mens, Christus, die in wie wij naar het leven geleid worden. Nou, en die twee mensen, die stelt God ons in Christus, in Adam. Ze hebben eigenlijk de leiding over de mensheid. Adam, die heeft de mensheid tot de dood geleid. Christus heeft nu de leiding en leidt de mensen tot het leven. En dat is eigenlijk die betekenis van de uitspraak in Adam in Christus, die u kunt tegenkomen in 1 Korinthe 15, vers 21 tot 22. Het hoofdstuk van de opstanding. Het hoofdstuk van het leven. In Adam in Christus. Dus wanneer iemand in Christus is, is hij niet meer in Adam. Met dien verstande dat niet betekent dat je stervende lichaam niet doodgaat. Dat gaat wel dood. Maar er is vrijkoping, verlossing plus, zal ik maar zeggen. Namelijk dat we een nieuw en heerlijk lichaam zullen krijgen, zoals Christus dat gekregen heeft. Want wij zijn toch met hem die weggegaan, met hem gekruisigd, met hem begraven, met hem opgestaan de nieuwheid van leven, wat in hem nu al werkelijkheid is, zal ook aan ons werkelijkheid worden. En zo leidt Christus ons tot het leven, waar Adam ons tot de dood geleid heeft. Dus wanneer iemand in Christus is, is hij niet meer een Adam, maar een nieuwe schepping. 2 Korinthe 5, vers 19. We maken geen deel meer uit van de oude mensheid, maar van de nieuwe. Nou, dat zijn allemaal geestelijke zaken, hè? Allemaal geestelijke zaken. Maar besef heel goed dat wanneer wij met God en met Christus verbonden zijn door hun geest die in ons woont, dat dat toch innerlijk betekent dat we een nieuwe schepping zijn. En dat komt ook door de verandering van ons denken. En ons gedrag verandert door het geweldige feit dat die geestkracht in ons is en daarmee ons denken verandert. En in die zin zijn wij dus de nieuwe mensheid die anders denkt. En het enige wat ons ontbreekt is een heerlijkheidslichaam. Want de nieuwe schepping van binnen heeft God al in ons gegeven. Maar de ontplooiing van dat nieuwe in ons, dat wordt zeer sterk tegengewerkt door ons stervende lichaam. En dat is een probleem dat we elke dag meemaken. We hebben ziektes, we lijden, we zijn aan processen onderhevig. Morgen een broeder uit ons midden, Paul, die moet geopereerd worden, open hartoperatie. Nou, dat heeft te maken met een oud lichaam. Dat niet meer functioneert zoals het eigenlijk het beste zou kunnen zijn. Er moeten hele tere dingen moeten, en we bidden ook straks voor hem. Maar dat heeft te maken met dat lichaam dat nog dat nieuwe, dat al in ons is, eigenlijk tegenhoudt. We hebben ook niet Gods geest in volheid, maar een aanbetaling van die geest. Als wij nu in dit lichaam Gods geest hadden, Ik denk dat niet kan. Dan zouden we uit elkaar ploffen. Nee, van de God die alles geschapen heeft. Als die zijn totale kracht in ons zou tonen. Die opstandingskracht waarmee hij Christus uit de doden opgewekt heeft. Nou, dan zouden we. Dat kunnen we in dit lichaam gewoon niet verdragen. Daarom is er ook een nieuw lichaam nodig. Nee, maar van binnen is er zoveel veranderd in ons. Dat Paulus dat noemt. Dat we een nieuwe mens of de nieuwe mensheid al zijn. Wij zijn zelfs de eerstelingen van de nieuwe mensheid die bij de voltooiing allen zal omvatten. U kent dat gedeelte wel uit 1 Korinthe 15, dat God uiteindelijk zal zijn alles in allen. Nou, en hij is met ons begonnen. Is dat niet fantastisch? Hoe het er bij de nieuwe mensheid aan toe gaat, staat in Galaten 3, vers 28. Want al wie in Christus gedoopt zijn, doen Christus aan. In wie nog Jood, nog Griek is, nog slaaf, nog vrije, nog mannelijk of vrouwelijk is. Want jullie zijn allen één in Christus. Dat betekent dat het onderscheid dat op aarde bestaat geen enkele rol meer in de gemeenschap van de heiligen speelt, zodat daar geen scheiding of vijandschap meer kan ontstaan. Ja. Dat is wanneer we werkelijk in staat zouden zijn om de gezindheid van het vlees door de kracht en de gezindheid van de geest te onderwerpen. Maar hoe volwassen we ook zijn, soms dan steekt er toch nog wel een klein stukje gezindheid van het vlees zo'n kopje op. En dan ineens liggen de verhoudingen eventjes wat moeilijk, totdat we weer tot bedaren komen, totdat we weer weten hoe het werkelijk zit. We zijn één in Christus. Want in Christus Jezus is nog besnijdenis iets, nog vooruit, maar een nieuwe schepping, zegt Galaten 6 vers 15. De wereld met haar denken is voor ons gekruisigd en wij voor de wereld. Galaten 6 vers 14, begrijp even vooruit. Nou, als ik dat nou zeg en voorlees. De wereld is voor ons gekruisigd en wij voor de wereld. En toch leven we er middenin. En dit is algemeen gezegd. Maar in deze wereld hebben wij onze eigen wereld. Datgene wat voor ons belangrijk is. Je voetbalclub, je politieke partij, je postzegelvereniging, je gezin die voor alles gaat, natuurlijk. Maar soms past God daar niet zo goed bij. Dan zijn we met een wereld bezig. Weet je met welke wereld Paulus bezig was? Met de wereld van het judaïsme. Hij was in die wereld, zegt de Colossensebrief, heel ver gekomen. Onder zijn tijdgenoten was hij misschien wel de meest strenge en orthodoxe Jood die er was. En achteraf moest hij erkennen, Filippenzen 3, dat alles wat hem waardevol was, zijn wereld, zijn judaïsme, dat was afval toen hij Christus leerde kennen. En hij heeft het allemaal weggedaan om Christus te mogen winnen. Nou, wat is onze wereld? En hè, je mag er gewoon over nadenken. En nogmaals, dat zijn dingen die God je laat zien. En die, wanneer je inderdaad bij jezelf denkt van al die dingen houden me eigenlijk een beetje van Christus weg. Nou, dan mag je daarmee in gesprek gaan met vader. En hij zal de dingen veranderen. Niet van dat mag niet meer en dat moet niet meer en dat moet anders. Nee, hij zal je verlangens, je geestelijke verlangens op hem richten. En andere dingen worden belangrijk. Niet onze eigen belangen, zegt Filippenzen 2, maar het belang van Christus staat voorop. En onze eigen belangen die zijn niet belangrijker dan de belangen van anderen. Nou, als je aan partijschappen begint, dan heb je al sowieso het feit dat jouw belangen belangrijker zijn dan de belangen van anderen. En dat zijn allemaal maar kleine voorbeeldjes wat kan betekenen, wat is een wereld voor je. Maar er staat hier, wij zijn voor de wereld gekruisigd en de wereld voor ons. Nou, dan mag u voor uzelf afvragen, in hoeverre is dat proces in mijn leven zich al aan het ontwikkelen? En niks moet, want we leven in genade. Maar als je zegt, als het maar zou kunnen dat God dat geeft, voor hem welgevallig leven, nou, dan zal het zo zijn dat je je daar wat meer op gaat richten dan op die wereld die nu misschien zo belangrijk is voor je. Dat brengt ons er ook toe, ook heden, al in ons dagelijks leven, ons eerdere gedrag, het vroegere gedrag, af te leggen, de oude mensheid, die was behept met begeertes enzovoort, daar waar in wezen de laatste 20 jaar alle crisissen uit voortgekomen zijn, begeerte, hebzucht, die oude, dat eerdere gedrag afleggen, die oude mensheid, opdat we verjongd worden in de geest van onze denkzin. En de nieuwe mensheid aandoen die in overeenstemming met God geschapen wordt in gerechtigheid en goedgunstigheid van de waarheid. U kunt dat nalezen in Efeze 4, vers 22 tot 24 en in Colossenzen 3, vers 10. Begrijpt u dat ons gedrag en onze verlangens beginnen in ons hart? En in ons, eigenlijk ons denken, hè, ons hart wordt in de Bijbel eigenlijk de zetel genoemd van ons denken. Hè. Daar begint het, wanneer dat gaat veranderen, dan gaat ook ons gedrag veranderen, dan gaan onze verlangens veranderen. Dat andere denken, dat nieuwe denken, dat verjongd worden in je denken. Wij zijn allen één in Christus, want God heeft ons allen in één geest, in één lichaam gedoopt. Wij zijn allen met één geest gedrenkt. Ik heb het net al genoemd, hè, 1 Korinther 12, vers 13. Toen wist ik de tekstplaats alleen niet. Wij allen tezamen hebben, ongeacht onze maatschappelijke positie en ons geslacht, op dezelfde wijze in Gods geliefde Zoon genade ontvangen. En we zijn gezegend met iedere geestelijke zegen te midden van de hemelingen in Christus. in één geest gedrenkt. In één geest, in één lichaam gedoopt. Nou, dan heb je weer die woorden doop. En dat gebeurt niet door een plons in het water. Echt niet. Of een druppeltje op je hoofd. Echt niet. Dat zijn de schaduwbeelden voor wat geestelijk de waarheid is. Namelijk, het wordt hier dubbel gezegd, hè, eigenlijk. In één geest, in één lichaam gedoopt. Nou, dat is het lichaam van Christus, waarvan hij het hoofd is. Dus met andere woorden, laten we zeggen, de uitgeroepen gemeente. En we zijn in één geest gedrenkt. Dat is die geest, die hebben we als het ware ingedronken. Waardoor dat proces van binnen op gang gekomen is. Dus één geest van binnen, één geest van buiten. Zo kan je het eigenlijk in die beeldspraak zeggen. Dat bindt ons samen en dat verenigt ons samen met Christus. Nou. Wat willen we nou nog meer als broeders en zusters van elkaar om zo met elkaar de Heer te mogen dienen in alle aspecten van dienstwerk die er mogen zijn en elkaar daarin Gods zegen toebidden in plaats van ik kan het beter of zo. Dat gebeurt zo vaak, maar wanneer we daar geestelijk mee bezig zijn, oh wat zou het heerlijk zijn om daarin met elkaar die weg te gaan, die geestelijke wandel uit te leven, waarin God het willen en het werken bewerkt, en er voor elkaar te zijn in voorbeden en niet elkaar voor de voeten lopen omdat je denkt dat je het beter kan of zo. Wij maken deel uit van die ene gemeente die zijn lichaam is. We hebben één en dezelfde geest ontvangen, één geloof, één verwachting en we zijn door één doop verbonden. Nou, u weet inmiddels welke doop hier bedoeld wordt, hè? We hebben alle één en dezelfde Heer als hoofd, één en dezelfde God als Vader. En daarom zouden we ons beijveren deze eenheid van de geest door de band van de vrede te bewaren. Efeze 4, vers 1 tot 6. En wij zijn Abrahams zaad, staat er. Heb ik nog even? Of wordt het, ja, nog een klein stukje doen? In Galaten 3, vers 29, sluit Paulus het gedeelte af over ons deel hebben aan de belofte die aan Abraham gegeven was. Dan lezen we nog even vers 29, dan staat het ons weer wat beter voor de geest. Indien jullie echter van Christus zijn, zijn jullie dus van Abrahams zaad, overeenkomstig de belofte lotgenieters. U weet, het zaad van Abraham, dat ene zaad, de Christus, die kwam uit de lijn van Isaac. En Isaac was het kind van de belofte. Terwijl Ismaël het kind was van God helpen. Nou, we hebben tot op de dag van heden zijn de twee kinderen met elkaar in strijd gewikkeld naar het vlees. Dus als er nou één voorbeeld is waardoor we God niet hoeven helpen, dan is dat een heel goed voorbeeld. God belooft iets en hij doet het. Hij heeft ons beloftes gegeven en ik wil u best een keer 50 beloftes van God op een rijtje geven hoor. Ik moet het even opzoeken, maar God heeft ons zoveel rijke beloftes gegeven. Laten we daar dan het van hem ook van verwachten. Abraham zaad in de lijn van Isaac, daar kwam zijn zoon, onze Heer Jezus Christus, werd op aarde geboren en ging de weg en samen met vader, want, zegt de psalm, ik ben gekomen om uw wil te doen, vader. En op Gethsemane kwam daar de test. Ik wil het niet, maar niet mijn wil, maar uw wil geschied. Kijk, dat was een hele zware test. In Galaten 3 vers 29 sluit Paulus het gedeelte af over ons deel hebben aan de belofte die aan Abraham gegeven was. Indien jullie echter van Christus zijn, zijn jullie dus van Abraham zaad, overeenkomstig de belofte lotgenieters. Wij zijn Abraham zaad omdat wij in Christus Jezus zijn. het ene zaad waarin allen gezegend zullen worden. Abraham is de vader van alle gelovigen. Paulus haalt het aan in Romeinen 4, vers 16 en hier ook in de Galatenbrief. Hè? Daarmee zijn alle gelovigen kinderen van de belofte die aan Abraham gedaan is. Nou, zo zie je maar hoe fijn het is om kind te zijn. Heb je een belofte? En sterker nog, heb je lotgenieting? Kinderen van de belofte aan Abraham gedaan en van de rechtvaardiging uit geloof. Het geloof dat in Christus is. Daardoor zijn wij ook overeenkomstig de belofte lotgenieters. Niet door werken van de wet zijn we lotgenieters van geestelijke zegen, maar door genade. Uitsluitend in Christus Jezus, in wie wij de beloofde gerechtigheid door geloof hebben. Ja, dat is een zin die nu komt, die ik even aan wil passen, als je het niet erg vindt. Er staat, in wie wij van de zonde gered zijn en voor Gods verontwaardiging en voor de dood bewaard zijn. Nou, dan zou u even willen schrijven, want ik vind dit erg onduidelijk en ook ja, een beetje erlangs, zal ik maar zeggen. Als we nou dat gaan vertalen, hè, niet door werken de wet zijn we lotgenieters van alle geestelijke zegeningen, maar door genade, uitsluitend in Christus Jezus, in wie wij de beloofde gerechtigheid door geloof hebben, in wie wij de redding van de zonde, de redding voor de verontwaardiging en de redding uit de dood zullen ontvangen. Of in wie de redding uit de dood gebeurt. Maar nu lijkt het net alsof we nu al niet meer doodgaan. Nou, ik zal u zeggen, het lijkt fijn, maar het is waardeloos. Als je met al dat lijden in jezelf en om je heen nooit meer zou sterven, dan heb je een leven dat het leven niet waard is om geleefd te worden. Nu is het een proces dat God geeft waarin we van alles meemaken. Wat kan bijdragen straks in heerlijkheid. Maar als dat altijd en altijd zo zou duren. Ik heb vroeger een boek gelezen. Toen was ik nog niet gelovig hoor. Of niet zo erg gelovig. En dat was van Simone de Beauvoir. En dat boek heette Niemand is onsterfelijk. En daar wordt zo'n man beschreven. Die als zijn hoofd er werd afgeschoten. Dan zat het er binnen een mum van tijd weer op. Nou, heel vreemde man natuurlijk. Maar die maakte dus in de loop der eeuwen zoveel mee. En die verlangde er zo naar om dood te gaan en die kon niet doodgaan. Nou, dat is een straf. Weet u dat er in het boek Openbaring beschreven staat dat er zes maanden een tijd zal zijn waarin de mensen de dood zullen zoeken en niet zullen vinden, omdat het op aarde een hel aan het worden is. En dat is dus geen zegen om dan te mogen leven, dat is een straf. En laten we wel wezen, hoe vroom het misschien ook klinkt, of hoe belachelijk u het zou kunnen vinden als ik dat zeg, maar ons werkelijke leven is in de toekomst. En de Colossensebrief zegt dat ons leven is verborgen met Christus in God. En wanneer hij verschijnt die ons leven is, Christus is de weg, de waarheid en het leven, hè, zegt de evangelie al. Wanneer hij verschijnt die ons leven is, zullen wij met hem verschijnen in heerlijkheid. En dat is ons leven. Heerlijkheid. Dat wil niet zeggen dat je nou de dood moet gaan zoeken en zelfmoordneigingen moet krijgen. Helemaal niet. Want God heeft ons hier gezet om dat proces door te maken. Waarin we ontzettend veel leren wat we straks in heerlijkheid zullen gebruiken. We zullen weten. We zullen het verschil weten tussen nu en straks. Nou, dan wil er niemand meer terug hoor, dat verzeker ik u. Christus, in wie wij de beloofde gerechtigheid door geloof hebben, in wie wij de redding van zonde hebben, in wie wij gered zijn voor de verontwaardiging en gered uit de dood. En dat is toekomst. In wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn en voor de gelovigen ontsloten worden. Nou, dat is nou het proces van groeien naar geestelijke volwassenheid. Dat we die schatten die in Christus zijn en hij die in ons woont vertelt ze ons. Maar het is soms moeilijk om te begrijpen. Het is echt soms heel moeilijk om te begrijpen. En ik kan me dat heel goed voorstellen dat veel mensen het moeilijk vinden. Maar het is ook niet zo eenvoudig om moeilijke dingen makkelijk te vertellen. We proberen het wel. Maar aan de andere kant verlies je zoveel als je het allemaal met menselijke woorden probeert uit te leggen. Dan staat er: dank God voor het onbeschrijfelijk rijke geschenk van zijn genade. Zeker. Hij die zijn eigen zoon niet ontzag, maar voor ons allen overgegeven heeft, hoe zal hij niet ook tezamen met hem ons alles in genade schenken? Nou, dat is een retorische vraag, hè? Er staat eigenlijk een vraagteken achter die zin. Hoe zal hij dat niet allemaal schenken? Nou, deze tekst, Romeinen 8 vers 32, en de tekst uit Romeinen 8 vers 28, dat God alles doet samenwerken ten goede, en ik heb er afgelopen zondag over mogen spreken, en dan zoomt het vooraf in de studie daarna en in het onderzoeken van de schrift, zoomt het in je hart, en als ik het dan uitgesproken heb, zoomt het nog veel harder in mijn hart. Want dan ben je er weer heel bewust mee bezig geweest. En dan hoop ik zo dat het overkomt. Hè? Maar deze tekst dat God ons met hem alles in genade zal schenken. En die tekst dat God alles samen doet werken ten goede. Dat zijn teksten, dat is de kapstok waar mijn leven op hangt. Mag u gerust weten. Ik ga afronden, denk ik. Ik wil nog één dingetje met u behandelen. En dat is, we hebben al een aantal keren gesproken over in Christus hier. We hebben ook gelezen in Christus Jezus. Eén begrip is hier niet in voorgekomen, dat is in de Heer. En ik zou heel kort even wat willen zeggen. Ik heb nog 40 Bijbelteksten opgeschreven, maar ik zal u er absoluut niet mee vermoeien. Maar ik heb ze hier staan, dus als je zegt, nou, daar wil ik een eigen studie van maken, dan krijg je van mij die teksten. Ik heb ze van een fijne broeder uit Amerika, geloof ik, Philip Scranton. Die heeft het allemaal netjes voor me, allemaal netjes voor me op een rijtje gezet. Ik heb dat zo eens zitten lezen. Nou, in Christus Jezus en in de Heer, de drie verschillende begrippen. Christus, u weet waarschijnlijk wat het woord betekent. Hetzelfde is Messias in het Hebreeuws. Christus, Christos is Grieks. Christus betekent gezalfde. Dus als je aan die naam de naam van de Heer zelf toevoegt, dan krijg je Christus Jezus. En Christus of Christus Jezus, hij is Heer. Dus dan kan je praten over in de Heer. Nou, waar hebben die begrippen mee te maken? In Christus kan je zeggen, dat geeft de sfeer van zegen aan, van geestelijke zegen. Nou, en dan, ik heb zomaar 12 teksten waarop allerlei verschillende aspecten behandeld worden waar wij in Christus mee gezegend zijn. We zijn in hem gekozen, in hem ontvangen we een lotdeel, we zijn in hem verzegeld met de geest van de belofte, in hem zijn we levend gemaakt, in hem zijn we sterk. En geeft hij ons kracht. Nou, zo, u kunt het toch allemaal niet onthouden, dus ik stop nu even. Hè, maar zo zijn er nog een stuk of 5, 6 in Christus. Het in Christus, dat heeft te maken met de wat meer geestelijke sfeer waarin onze zegeningen liggen. Dan heb je in Christus Jezus. Dus er wordt de naam van de Heer, zoals hij hier op aarde was, toegevoegd aan het begrip gezalfde. Want u moet beseffen dat de gezalfde, Christus, zit nu aan Gods rechterhand. Dus hij heeft zijn gezalfd zijn al opgenomen. En straks als hij op aarde komt, als Messias voor Israël, zal hij dat gezalfd zijn, koning, priester, profeet, die werden allemaal gezalfd in Israël, zal hij dat ambt gaan uitoefenen. En nu oefent hij dat ambt al uit, te midden van de hemelingen. Dan zeg je Christus, in Christus. Dan praat je over die hemelse zaken. In Christus Jezus, dan wordt de naam van vernedering van onze Heer, Jezus, toegevoegd aan de uitdrukking in Christus. En als je dan in Christus Jezus leest, dan kan je zeggen dat die uitdrukking wordt gebezigd wanneer de context van waar het over gaat, wijst op ons sterfelijke mens zijn en het gaat over de relatie met hem in ons huidige leven. En dan wordt er gesproken over Christus Jezus. En dan heb je nog in de Heer. En die uitdrukking benadert onze positie als door hem gekocht voor een prijs. En daarmee wordt bedoeld voor een hoge prijs, namelijk zijn dood. En dat kunt u lezen in 1 Korinther 6, vers 20. We zijn gekocht en we zijn bevrijd van zonde. Niet van het doen van zonden, maar van zonde. We zijn geen slaaf meer van de zonde, maar we zijn bevrijd. We hebben een kracht in ons, waardoor de verslaving weggenomen wordt. En we zijn slaaf gemaakt. Oei, toch slaaf. Van de gerechtigheid. Of voor de gerechtigheid. Romeinen 6 vers 18. Dus we zijn geen volgelingen of discipelen, maar we zijn slaven, net als Paulus. En de uitdrukking in de Heer weerspiegelt nou deze kant van ons leven. We zijn slaven in de Heer. En juist dit begrip, in de Heer, en het slaaf zijn van die Heer, dat benadrukt eigenlijk ons dienstwerk hier op aarde. Ik denk dat ik het hierbij laat.